Goedemorgen luisteraars, het is net 10 uur geweest op deze Maldegemse frequentie 105.9 zijnde Familie Radio Maldegem. En op dit tijdstip en deze frequentie zit u al ruim 16 jaar goed voor lokale informatie onder de nummer van ons magazine Satelliet. Dat is vandaag niet anders. We hebben voor u wat gemeentelijke informatie, een activiteitenkalender. Maar het hoofdaandeel van dit uurgesprek gaat toch richting ACV Gent-Eeklo. We hebben namelijk meneer Van Eijgen in onze studio en met hem gaan we zo dadelijk praten rond de problematiek van de grensarbeid. En dat is toch wel voor onze regio ook heel toepasselijk. Starten doen we evenwel met een brokje muziek. Dat was even wat onze muziek betreft terug in de tijd. Dan even wat activiteiten, luisteraars. Heertje Koremans komt een voordracht te houden met die reeks over ecologische siertuin. Dat vindt plaats hier in de Marktstraat nummer 38 in het Oud-Schepenhuis van Maldegem, donderdag aanstaande 25 maart om 7:30. Heertje Koremans is verbonden aan VESEL en dat staat voor Vereniging Ecologische Siertuin en Landschap en ook actief lid van VELD. En dat staat alweer voor Vereniging Ecologische Leef- en Teeltwijze. Ze brengt die avond een duidelijk onderscheid tussen milieuvriendelijke tuinen en ecologische siertuinen. Een ecologische siertuin namelijk brengt een oase van rust, is tegelijk arbeidsarm en is op zich een mini-natuurreservaatje. Wil je er meer over nemen, dan kun je dus terecht op donderdag 25 maart vanaf 7:30 in het Oud-Schepenhuis aan de Marktstraat van Maldegem. De toegang die bedraagt 100 frank. Een organisatie van het Davidsfonds van Maldegem, de Volkstuin en Veld Krekengebied. Je krijgt regelmatig ook via deze frequentie de activiteiten voorgeschoteld van de VZW Icaros. Dat is een contactgroep voor epilepsie. Hun volgende thema avond of namiddag eigenlijk gaat door rond het thema epilepsie en verzekeringen, want daar lijkt nogal wat aan de hand te zijn. Het wordt een open vergadering met professor Klaasens, toch wel bekend van het Centrum Verzekeringswetenschap aan de KUL. Het gaat door op zaterdag 27 maart om 14:30 in het Centrum Rijlof, Hoogstraat 36 in Gent is dat. Kinderoppas en infostand zijn voorzien, de inkom is er gratis. Meer informatie over de VZW Icaros krijg je via telefoonnummer 09-258-0950. En dan zijn we weer terug in Maldegem. Ik vouw even de affiche open van het Adegems Volkstheater. En die mensen brengen een drietal korte stukjes op 26 en 27 maart. Eén acteurs noemt dat dan driemaal kort, is ook het thema. Je krijgt een vrouw alleen tussen de happen door en onder nulpunt. Toegangsprijs 200 frank. Kaarten zijn verkrijgbaar bij ons cultureel centrum Den Hoogenpad en ook bij Achille Hoetals, respectievelijk via telefoonnummers 71 0021... En het nummer van Achille is 71-72-90. Het vindt dus plaats in de Hoogenpad van Adegem op 26 en 27 maart, eerstkomend vanaf 8:30. We blijven nog even in de Hoogenpad voor een figurentheater. Het koffertje brengt Bries, Bras, Broes. Dat is een 1 uur durend meespeelspectakel met live muziek, goochelen, vrolijke liedjes, poppen en acteurs die de fantasie van het jonge volkje bespelen. Humor, spanning en ontlading wisselen elkaar af. Het gaat door in de Hoogenpad op woensdag 7 april van 14 uur tot 15 uur. Er is geen pauze voorzien. Prijs 50 frank per persoon. Bestemd voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Dat is het tweede en derde kleuterklasje en het eerste leerjaar. Er zijn ook een aantal monitoren aanwezig, maar de ervaring leert dat de kleutertjes toch graag mama of papa erbij hebben. Kaarten enkel in voorverkoop bij de gemeentelijke dienst Vrijtijd langs gene mevrouw Koetmanslaan nummer 77. Of je kunt ook aankloppen bij de Hoge Pad zelf in de voormiddag. En dan een voorlopig laatste bericht. En we blijven daarmee even bij de jeugd hangen, al is het dan maar wat een oudere jeugd. Er is namelijk nieuws over het jongereninformatiepunt. Dat is gevestigd in Eeklo, maar heeft intentie om met een busje het Meetjesland rond te trekken. En daar knelt nu juist het schoentje, want die mensen zijn op zoek naar zo'n minibusje dat ze dan eventueel kunnen gebruiken en ombouwen tot zo'n mobiele informatiebus, zeg maar. Kun je bijvoorbeeld als verantwoordelijke van een bedrijf of zelfstandige zo'n busje missen? Geef dan een seintje aan de mensen van dat jongereninformatiepunt. Ik geef u voor Maldegem de twee jeugdverantwoordelijken, Sandra Van Hoeken en Petra Engels. Ze zijn uiteraard bereikbaar bij de gemeentelijke jeugddienst, mevrouw Koetmanslaan nummer 77. En het telefoonnummer is 71 30 05. Nu rond dat project intergemeentelijke JIP op wielen krijg je later in dit programma nog meer informatie. Vanessa Schinitor zal ons land vertegenwoordigen, zoals u weet, op het komende Eurovisie Songfestival. Zij dan wel met de Engelstalige versie, die toch wel een beetje mooi is. We hebben een tijd terug aangekondigd, luisteraars, dat het Davidsfonds weer toe was aan dat grote Nederlands dicté. De preselecties zijn ondertussen gebeurd en eigenlijk wel met goed resultaat. Er zijn een 50-tal mensen geselecteerd voor de nationale finale die doorgaat in het Vlaamse parlement. Dat zal gebeuren op zaterdag 20 maart. En belangrijk om te zeggen uiteraard voor onze regio is dat er toch ook wel een paar mensen uit die regio van Maldegem geselecteerd zijn. Vooral de jongeren hebben het goed gedaan. Zo lees ik dat Matthias de Prest uit Adegem met 97 punten naar de jongerenfinale gaat. En ook Christophe de Baats uit Maldegem met 91 punten. Bij de volwassenen lees ik geen namen uit Maldegem, maar wel uit de buurt. Guido Bruinzeel uit Assenbroek met 97 punten. Frans van Bezien uit Knesselaren met 91 punten. En Johan Kokuit uit Aalter met 88 punten. Wellicht dat we een van de komende weken nog eens trachten te telefoneren naar die Maldegemse jongeren die dus op zaterdag 20 maart in het Vlaams parlement zullen deelnemen aan de nationale finale van het Groot Nederlands Dicté. Wordt trouwens voorgelezen voor de jongeren door Jan Houtekiets en voor de volwassenen door Leen de Marais. Dan nog even een paar berichtjes, luisteraars, van het gemeentebestuur. U weet dat ons gemeentehuis een nieuw telefoonnummer geeft. Daar is nogal wat verwarring rond, vandaar dat ik nog even herhaal. Het gemeentehuis en de bijgebouwen Huis Wallijn zijn voortaan bereikbaar op 050 72 89 30. De politie geeft dan weer een ander nummer, zelfs 72 89 50 en 72 89 51... En dan is er nog de dienst, technische dienst, die voortaan de dienst infrastructuur zal heten. En die is bereikbaar op 72 86 00. En dan komt u terecht in de Bloemenstraat, waar die technische dienst is gevestigd. En waar dan wellicht nog het meest verwarring rond gerezen is, is het nummer van de brandweer. Dat is en blijft 71 12 34, of nog gemakkelijker gezegd, 71 1 2 3 4, dus het noodnummer van de brandweer van Maldegem blijft dus behouden. Laat daar geen twijfel rond bestaan. Het nummer dat eerst werd gepubliceerd is niet het noodnummer, maar wel van de brandweerkazerne, en dat is wellicht voor u minder belangrijk. Dan signaleert het gemeentebestuur ook dat er wel wat problemen zijn wat de opgaling van papier, PMD en huisvuilzakken betreft. Die opgaling, die ronde begint heel vroeg, 's morgens soms. Vandaar dat je best die zaken de avond voordien op de stoep plaatst. Dan vermijd je dat die zakken en of dat papier een hele week blijft staan en dan uiteraard het zicht van de straat gaat ontsieren. Wat dus uiteraard niet de bedoeling is, dus zet die zaken best de avond voordien op de straat, om problemen te vermijden. Op de straat, op de stoep is wellicht nog beter. Heb je vragen, luisteraars, over renoveren, kopen, bouwen, huren van een woning, dan is er Woonwijzer Meetjesland. Die mensen helpen u gratis en vrijblijvend op weg. Ze zijn wekelijks bereikbaar in het gemeentehuis van Maldegem, de zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur. En daar krijgt u dan informatie, begeleiding en dossieropvolging van onder andere premies voor woningrenovatie, kopen van een woning, bouwen van een woning enzovoort. Dus iedere zaterdag vanmiddag tussen 9 en 12 is er iemand van Woonwijzer Meetjesland bereikbaar en bespreekbaar in het gemeentehuis van Maldegem. En dan herhaal ik ook nog even, luisteraar, de openingsuren van ons gemeentelijk containerpark. Dat is sinds een aantal maanden gewijzigd. Je kunt er de dinsdag namiddag terecht tussen 13 uur en 16 uur 45. De woensdag Hansedag in de voormiddag van 10 tot kwart voor 12. En in de namiddag van 13 uur tot kwart voor 6. Donderdag namiddag open van 13 uur tot 16 uur 45. De vrijdag voormiddag van 9 tot kwart voor 12. En dan weer de zaterdag de ganse dag van 9 tot kwart voor 12 en van 1 tot kwart voor 6. En ik herhaal tot slot ook nog even dat de WIS-computer, dat is namelijk de digitale vacaturebank van de VDAB, dat die raadpleegbaar is via de internetaansluiting in onze hoofdbibliotheek van Maldegem. Trouwens, niet alleen die WIS-computer, maar uiteraard alle internetaansluitingen zijn daar raadpleegbaar. Maar toch wel belangrijk om te zeggen dus dat er geen eigen WIS-computer in Maldegem beschikbaar is, maar dus wel via de internetaansluiting kan geraadpleegd worden. Daar krijg je namelijk alle vacatures uit de regio netjes met een eenvoudig zoeksysteem voorgeschoteld. Bovendien is het eerste half uur gratis. En vanaf het bijkomende half uur betaal je dan 50 frank. Beschikbaar tijdens de normale openingsuren van onze hoofdbibliotheek van Maldegem. Dat is nog altijd Schouwburgplaats nummer 3. Zo nog even muziek en dan maken we al even kort kennis met meneer Van Eigen van het ACV Gent Eeklo. Want u weet, om 10:30 hebben we nog een brokje nationaal en internationaal nieuws. Zo, we hebben vandaag meneer Van Eigen in onze studio. We gaan even kort met hem kennis maken en na het nieuws hebben we zo ruim de tijd zo dadelijk om te gaan praten over die problematiek van de grensarbeid. Want daarvoor ben je hier, meneer Van Eigen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Misschien u eerst even situeren. U bent werkzaam in Zaalzaten, meen ik, bij het ACV. Maar jouw taak overschrijdt toch wel de grenzen van Zaalzaten, want je bent verbondelijk verantwoordelijk voor de grensarbeid. Over welke regio gaat dat dan?
Dat gaat dus over het ganse arrondissement Gent-Eeklo. Dat wil zeggen van in de uithoeken van het Gentse, Gaver enzovoort, tot en met Maldegem. Uh-huh. En wat dat betreft is het ganse arrondissement. En daarnaast word ik ook nog vaak door mensen gecontacteerd die ver buiten de regio wonen. Denk aan regio Brugge, Knokken, Sint-Niklaas. Dat is het zo.
Uh-huh. Bovendien overstijg je ook een beetje de grenzen van het Meetjesland, maar ik lees dat je ook euroconsulent bent. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Wel, het is zo dat de Europese Commissie in 1993 een project heeft opgestart, dus een samenwerkingsproject met de openbare diensten zoals VDAB in België, arbeidsbureau in Nederland en met de sociale partners en ook met de werkgevers om een netwerk uit te bouwen. Waarbij in het kader van het vrij verkeer van werknemers binnen Europa wij informatie kunnen verstrekken over mensen die vanuit België in een van de lidstaten van Europa gaan werken.
Dat gaat dan wel verder dan grensarbeid?
Dat gaat heel verder. Maar het gaat over grensarbeid volgens het Europese norm. En dus, want dat is ook wel een is dat wel verschillend volgens de grensarbeid België-Nederland. Dus in die zin, iemand die dus in één land werkt en in een ander land woont, wordt Europees gezien voor een sociale zekerheid beschouwd als grensarbeider.
Mm-hmm. Nu, ik veronderstel dat de grensarbeiders wel altijd zullen bestaan. Ik heb dat niet van de laatste jaren is, maar is er wat de problemen betreft de laatste jaren wat veranderd?
Ja, uiteraard, sinds er grenzen zijn, bestaat er grensarbeid. Mm-hmm. Dat is zo. En ook vanuit de regio Maldegem trekken dus heel veel mensen al sinds jaar en dag op naar Nederland. Hè. Denk naar Sluis, Aardenburg en dergelijke meer. Nu, problematieken rond grensarbeid, die hebben zich altijd wat gesteld. Het is altijd zo geweest door het feit dat grensarbeiders in twee landen, met twee landen te maken hebben, dus een woonland en een werkland, met speciale wetten, zowel in het wonen en het werkland, dat er zich altijd wel wat problemen gesteld hebben.
Mm-hmm.
Soms in de positieve en soms in de negatieve zin. Maar vandaar de dag stellen de problematieken zich meer in de negatieve zin. Vandaar dat er dus ook heel veel aandacht daarin geschonken wordt.
Mm-hmm. Nu, wat de problemen juist zijn, dat gaan we zo dadelijk dan in een tweede luikje eens situeren. Maar misschien even zeggen voor mensen die daar niet in thuis zijn, wat moeten we veronderstellen onder grensarbeid? Hoe ver reikt dat? Want ik veronderstel iemand die hoog in Nederland werkzaam is, zal geen grensarbeider meer zijn.
Nee, zoals ik net gezegd heb, moeten we dus een onderscheid maken. En dus je hebt enerzijds grensarbeid volgens Europese normen, waar het dus gaat over werken in het ene en wonen in het andere land.
Mm-hmm.
En minstens één keer per week naar huis terugkeren. Dat bepaalt zo in feite de Europese regelgeving. Maar wat betreft fiscaliteit, en dat is dus heel belangrijk, moet een grensarbeider wonen in een grensstreek en werken in een grensstreek. Nu, men heeft dus om die grensstreek te bepalen in feite een denkbeeldige lijn getrokken tussen al de grensgemeenten die dus aan de beide grenzen liggen. En de gemeenten die dus ongeveer zo'n 30 kilometer dus tussen die denkbeeldige lijn liggen, die worden beschouwd als grensgebied.
Mm-hmm. Over hoeveel mensen gaat het ongeveer? Heb je daar een idee van?
Jazeker. Nu, de tellingen op zich, die zijn dus niet op de man of op de vrouw juist. Maar mm-hmm. globaal gezien kunnen we zeggen dat voor wat betreft Vlaanderen, de relatie van Vlaanderen naar Nederland toe, dat er zo'n 15.600 Belgen dus naar Nederland werken. En dat er vanuit Nederland een 9.500 Nederlanders dus naar België komen werken.
Mm-hmm.
Dus meer Belgen naar Nederland dan Nederlands naar België. Maar het is een genade. In onze regio is het wel een andere situatie. Als we hier de regio bekijken, dan zijn er 1400 Belgen naar Nederland. Terwijl dat er meer dan 2000 Nederlanders naar België komen werken.
Mm-hmm. Is daar een verklaring voor?
Nee, dat heeft te maken met het vinden van het juiste werk op de juiste plaats waarschijnlijk. En een aantal toevalligheden. Veel verklaring niet. Natuurlijk, de streken waar dus veel Nederlanders te werk gesteld worden, bijvoorbeeld, zijn ze ook situeren. Denk aan de grote bedrijven, denk aan Sidma, denk aan Volvo,
mm-hmm.
denk aan
ja.
de Antwerpse kanaalzone, de Antwerpse haven liever. Terwijl omgekeerd, dus er zitten heel veel Belgen in Nederlandse diensten, denk aan ziekenhuizen, overheidsdiensten ook. Ook in de kleinhandel zitten dus heel veel Belgische mensen.
Mm-hmm.
Maar een echte verklaring voor dat verloop is er dus niet.
Mm-hmm. Goed, tot zover een eerste kennismaking, meneer Van Eijen. We komen zo dadelijk bij u terug. Maar we gaan er nu even uit voor nationaal en regionaal nieuws. Nu regionaal, nationaal en internationaal nieuws, moet ik zeggen.
Vandaag begint de lente, maar daar zal u niet veel van merken. Want we krijgen een grijze dag met na de middag kans op hevige regen. De west-zuidwestenwind neemt in kracht toe met rukwinden tussen 50 en 70 km per uur. De maximaal schommel rond 9 graden. Ook morgen eerst zwaar bewolkt weer met buien. Geert van Hassel met de nieuws van 10:30. In Brussel had de NAVO-raad deze middag een crisisberaad over het Servische offensief in Kosovo. Onderwerp van het gesprek zijn het vertrek van de OVSE-waarnemers uit de Servische provincie en de laatste acties van het leger tegen de etnisch Albanese bevolking. Want onmiddellijk na het vertrek van de waarnemers hebben gemaskerde en gewapende Serviërs enkele duizenden Albanese verdreven uit hun woning. Bovendien werden verschillende dorpen bestookt en tientallen executies uitgevoerd. En nu de alliantie maandenlang met aanvallen op Servische doelen heeft gedreigd, staat de NAVO onder grote druk om ook daadwerkelijk iets te gaan doen. Dat beseft ook president Clinton. Hij heeft gisteravond in Washington gepraat met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie en met de stafchef van het Amerikaanse leger. Na afloop is echter geen verklaring afgelegd. Maar liefst 193 diensten en instellingen van de Vlaamse overheid hebben zo'n half uur geleden hun deuren opengegooid. De bezoeker kan er ter plaatse kennis maken met de werking van de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering nam het initiatief voor deze Vlaanderendag, omdat de Vlaamse overheid voor veel mensen een grote onbekende is. Weinigen hebben een idee van de omvang en de aard van haar bevoegdheden en haar dienstverlening. Voor deze Vlaanderendag kan u niet alleen in Brussel terecht, maar ook in 66 andere steden en gemeenten. Wie wil weten wat er waar te beleven valt, kan terecht bij de gloednieuwe Vlaamse infolijn 0800 30201. Hollywood maakt zich momenteel op voor de avond van het jaar. Want vandaag worden de prestigieuze Oscars, die Academy Awards, uitgereikt. De verwachtingen zijn hoog gespannen voor het kassucces Shakespeare in Love, dat 13 nominaties in de wacht sleepte. De belangrijkste prijs, die voor beste speelfilm, is volgens de bookmakers echter weggelegd voor Saving Private Ryan van Steven Spielberg. De gedoodverfde kanshebber voor beste buitenlandse film is La Vita e Bella, de concentratiekampcomedie van de Italiaanse regisseur Roberto Benigni. En Britse onderzoekers luiden de alarmbel over het aantal slaapuren van hun landgenoten. Volgens de wetenschappers dreigen Britten achterlijk te worden als ze niet dringend wat meer gaan slapen. Volgens het onderzoek verlaagt iemand die minder dan 8 uur per etmaal slaapt tijdelijk zijn IQ. En dat kan zelfs oplopen tot 1 punt per uur slaaptekort. Volgens het onderzoek loopt een gemiddelde Brit met een IQ van 100 al gauw 15 slaapuren per week mis. En na verloop van tijd is de schade onherstelbaar. Ziet er dus niet goed uit voor mij. Er is meer nieuws over een uur.
Familieradio. Lokale en regionale informatie bij jou.
Bij ons ben je thuis, Familieradio.
Zo, we zijn terug in ons magazine Satelliet voor het tweede deel nog tot 11 uur. En we gaan het daarin nog hebben, meer hebben over die problematiek van de grensarbeid met meneer Van Eijgen, verbonden aan het ACV-verbond Gent-Eeklo. Meneer Van Eijgen, we weten al ongeveer wat een grensarbeider is. Nu zal ons vooral het probleem aangaan wat Belgen betreft die in Nederland gaan werken uiteraard, want daar zit ook denk ik een beetje de discriminatie. Die mensen doen al wat nadeel, het is zo denk ik, maar dat moet je dus dadelijk een beetje meer gaan uitleggen. Dat die mensen wat de belasting betreft, wat de fiscaliteit betreft, in België belastingen betalen. Maar wat de sociale zekerheid betreft, dat die Nederland die bijdrage moeten doen. En daar zit denk ik juist het probleem.
Dat klopt. Zoals ik al gezegd heb, is het zo dat grensarbeiders te maken hebben met wetgevingen van twee landen. Dus enerzijds hun woon- en dan hun werkland. Mm-hmm. Grensarbeiders betalen inderdaad sociale bijdragen, dus vergelijkbaar met onze sociale zekerheid hier in België, dus in hun werkland, in caso Nederland, en zijn belastingsplichtig in België. Nu, dat geeft een aantal fundamentele gevolgen, omdat wetgevingen die veranderen, fiscale wetgevingen worden aangepast, naar rate van begroting bijvoorbeeld, sociale wetgevingen, sociale bijdragen worden aangepast volgens een aantal modaliteiten. En de situatie van grensarbeiders is in die zin een beetje problematisch, dat ze het nooit weten. Ze hebben dus nooit geen zekerheid. Ze zijn afhankelijk van situaties die zowel in het woon- of in het werkland dus gebeuren. En wat zich vooral ook stelt op sociaal-rechtelijk gebied, is bijvoorbeeld dat grensarbeiders van een aantal zaken uitgesloten worden, waarvoor ze niet tegenstaan, dus daarvoor toch heel veel hoge bijdragen betalen. Want dat willen we toch wel een keer stellen in die zin. Dus ons belastingstelsel in België is vrij hoog. We zijn er allemaal, denk ik, het mee eens. Uh-huh. En anderzijds zijn de sociale bijdragen in Nederland ook vrij hoog. Dat wil zeggen dat een Belgische grensarbeider die in België woont en in Nederland werkt, dus op twee manieren gepakt wordt, als ik het zo mag zeggen. Uh-huh. Hij betaalt dus in België hoge belastingen en hij betaalt in Nederland hoge sociale bijdragen. Uh-huh. En dat geeft tot gevolg dat het vrij verkeer van werknemers, waar Europa toch wel wat trots wil over zijn, dat ook een heel stuk belemmert. De andere kant van de zaak is, Nederlanders die in België komen werken bijvoorbeeld, die betalen in Nederland lage belastingen. Uh-huh. En die betalen in België ook nog vrij lage sociale bijdragen. Ja. Dus je ziet, er zit enorm veel verschil. Dit is een discriminerend effect.
Uh-huh. Nu, misschien een beetje naïef om te gaan denken dat toch wel vrij gemakkelijk zou kunnen opgelost worden door te zeggen, dat laat ze dan in het land waar ze werken belastingen betalen.
Ja, dat is nu eenmaal heel actueel. Wij zijn dus samen met andere partners van oordeel dat het best zou zijn dat grensarbeiders zowel hun sociale bijdragen als hun belastingen dus in hun werkland zouden betalen. Mm-hmm. Waarom? Omdat je op die manier ten eerste een vast effect krijgt. Je hebt dus niet meer dat yo-yo effect van vandaag is goed, morgen is minder goed, het is geen loterij meer. Want vandaag is het nog zo wel dat grensarbeiders door het feit dat zij met die verschillende landen in aanmerking komen toch wel soms een beetje op loterij. Hè. Het is soms een keer goed, het is soms een keer een lot gewonnen, soms een keer een stuk verlies. Vandaar dat wij daar voorstander van zijn, van het werklandprincipe, maar wel onder een aantal voorwaarden. Want het is ook zo dat, en dat is wel zeer belangrijk, als ik zeg dat er een dikke 15.000 Belgische grensarbeiders in Nederland werken, in onze regio iets minder, maar globaal gezien zoveel, Al die grensgemeenten, die hebben dus ook belastingen. Hè? Die hebben
gemeentebelastingen.
Gemeentebelastingen, gemeentelijk opzendteam.
Ja.
Dus uiteraard, als Belgen die in Nederland werken, in Nederland belastingen zouden betalen, zal het dus ook inhouden dat die Belgische grensgemeenten dus miljoenen aan inkomsten zouden verliezen. Dus één voorwaarde is dat dus daar een realisatie tussen de landen zou moeten kunnen gemaakt worden. Een andere voorwaarde die wij ook stellen, want het is dus niet zo evident dat mensen overschakelen op systemen. Zij mogen daar ook geen inkomensverlies over hebben. He? Dus het is uitgesloten dat als men overstapt van het principe wat men dus nu kennen, belastingen in België, sociaal bijna Nederland, moesten dus in één land komen in het werkland, dat mensen daar die dus momenteel in die situatie van arbeiders aan het werk zijn, dat die dus geen enkele vorm van inkomensverlies mogen hebben.
Uh-huh.
Dat is ook een tweede randvoorwaarde, nog misschien wel de belangrijkste. En een derde is ook dat men ook moet op technisch vlak onderzoeken, want de wetgevingen zijn zo verschillend. Denk bijvoorbeeld aftrekken voor hypothecaire leningen. Denk bijvoorbeeld aan kinderbijslag. In België is kinderbijslag belastingsvrij. In Nederland is kinderbijslag belastbaar. Dus als mensen, als onze Belgische arbeiders in Nederland hun belasting zouden moeten betalen, zou het kunnen gebeuren dat ze ook hun kinderbijslag, dat die dus belast gaat worden.
Uh-huh.
Als zij hier een onroerend goed hebben, ze hebben hier een lening lopen, bijvoorbeeld een keer een lening, die is in België aftrekbaar, is in Nederland niet aftrekbaar. Dus je ziet, zo eenvoudig is het toch nog niet hoor.
Uh-huh. Dus zou eigenlijk nog voor een stuk nadeliger kunnen uitdraaien?
Het zou niet mogen, hè. Dus het zou niet nadelig mogen zijn.
Uh-huh.
Het moet op zich een voet van gelijkheid zijn. Mensen mogen er in geen geval op achteruit gaan, maar er zullen inderdaad een aantal zeer technische ontwikkelingen moeten gebeuren tussen de beide landen. En het is momenteel dat is in bespreking ligt tussen de beide kabinetten van de financiën.
Uh-huh. Nu zou het toch eigenlijk niet logisch zijn als men zegt, ja, men gaat dan over de grens gaan werken. Men moet dan maar ook de consequenties erbij nemen van de wetgeving daar.
Ja, maar dat is juist het probleem. Als men over de grens gaat werken, de afstand tussen woonplaats en werkplaats is, als ik me aan de grens trek, is vrij miniem. Dat is misschien maar een kilometer. Maar de problemen die zich door het feit dat men toch in een ander land gaat werken stellen, die zijn heel hoog. En in die zin is het dus niet zo evident. Vooral ook omdat, dat ik net gezegd heb, wetgevingen passen, dus die blijven ze niet. De situatie die vandaag geschapen is, mensen gaan vandaag werken onder een bepaald statuut in een bepaalde situatie, maar die kan in gevolge nationale beslissingen van België of van Nederland, kan die volgend jaar anders zijn.
Uh-huh.
Dus je houdt nooit dezelfde toestand.
Ja, ja. Nu, dat systeem van grensarbeid is denk ik geen keuzesysteem. Men kan dus niet kiezen voor het feit of men al dan niet grensarbeider is. Althans meen ik ergens beroepshalve gelezen te hebben dat er aan de andere kant van de grens, als we het dan hebben over Franse grensarbeiders, dat er daar rechtspraak zou zijn die zegt, ja, er moet keuzevrijheid zijn om te betalen in het land waar men wil.
Ja, dat is zoiets geweest waar heel veel mensen, ook mede door de pers, een beetje op stank zijn gejaagd. Wat is dus de situatie? Enerzijds is het zo, je kan dus beide situaties niet vergelijken. Hè? Dus België heeft dus met een aantal landen, met zijn grenslanden, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk, heeft dus een bilateraal verdrag afgesloten. Nu die verdragen, die lopen een bepaalde tijd, dan worden die herzien, worden die eventueel afgeschaft of worden die dus hernieuwd. Nu, wat is er gebeurd? Dus een tijdje terug was er een zeker meneer Verrast, want is naar een befaamd arrest Verrast.
Uh-huh.
Waar dus, dat was iemand die dus in Frankrijk werkzaam was, die dus niet onder statuut vielen van grensarbeider, want men moet dus onder statuut van grensarbeider voor de fiscaliteit hebben. En op een bepaald moment heeft die man dus, die kreeg dus een Belgische aanslag, woonde in België, moest dus zijn belasting in België betalen, die dus ook hoger zijn dan de Franse belastingen.
Uh-huh.
En die man heeft daar op grond van zijn grensarbeidersverklaring daar beroep tegen aangetekend bij de controle van de belastingen. Dat is in eerste instantie dan verloren geweest, die heeft dus terug beroep aangetekend. Om dat verhaal kort te maken, op een bepaald moment heeft dus het arrest van het Hof van Beroep van Luik die man in het gelijk gesteld. En heeft gezegd, kijk, u kunt dus kiezen waar u belastingen kunt betalen. Nu, op zich was dat een goede zaak. Ten eerste, het ging dus ook over een individueel probleem.
Uh-huh.
Nu, op een bepaald moment, wat is er dus ook gebeurd? Het ministerie van Financiën, die dus in feite een verwerende partij was in die zaak, die had dus nagelaten, of was misschien de tijd te kort geschoten, ik zou het niet durven noemen, maar die had dus geen beroep aangetekend tegen dat vonnis. Dus dat had dus ook kracht van uitvoering. Nu, op een parlementaire vraag van een van de volkvertegenwoordigers in het parlement is daar de minister van Financiën daarover aangepakt geweest, wat er dus kwam, en die heeft moeten toegeven dat inderdaad dat vonnis dus uitspraak had. Als gevolg daarvan is er heel veel beroering geweest net al zei, de pers heeft daar ook wat, wat koppen op gezet. En met het idee van, kijk, grensarbeiders kunnen kiezen waar ze hun belastingen betalen. Maar dat was dus niet zo. Dat was dus één individueel geval. Er zijn achteraf ook een aantal mensen, dus België en Frankrijk, nemen daar beroep tegen. Dus tegen hun naaste beroep aangetekend. Maar nu kan ik u dat verhaal kort maken met te zeggen dat vanaf 1 januari dus die keuzemogelijkheid totaal verdwenen is. En dus alles blijft zoals het oude. Minister van Financiën en Viseur heeft dus terug afspraken gemaakt met zijn Franse collega om dus gewoon het normale verdrag te laten uitvoeren zoals het was en het vonnis dus in die zin niet meer toe te passen.
Mm-hmm. Dus met andere woorden, die grensarbeiders uit de grensstreek België-Frankrijk hebben zo'n beetje dezelfde problemen als deze uit onze streek, of is het probleem niet zo groot daar?
De problemen liggen anders. Ik denk, het feit dus dat we altijd te maken met twee landen, zijn de problemen altijd een stuk vergelijkbaar. Maar het is wel zo dat ook, alles is afhankelijk over die sociale bijdrage, want daar gaat het in feite toch allemaal om, dat die dus van landen al verschillend. Maar de principes van problemen, die zijn in feite voor de beide landen, voor de andere grenslanden wel dezelfde.
Mm-hmm. Goed, we gaan het zo dadelijk nog even hebben over die sociale bijdrage, want inderdaad, dat is een beetje het lont in het kruidvat, denk ik, van de voorbije jaren. Maar eerst even verbozen met de volgende muziek. Laatste gespreksronde over de problematiek van de grensarbeid van België. Mensen, Belgen eigenlijk, Vlamingen die in Nederland werkzaam zijn met alle problemen van dien. Meneer Van Eijgen, die problemen zijn denk ik een beetje op de spits gedreven sinds 1 januari 1994. Dan heeft Nederland het stelsel van de sociale bijdragen al daar herzien. En aangezien onze Vlamingen die daar werken onder die Nederlandse sociale wetgeving vallen, zagen zij toch wel hun loon verlaagd eigenlijk op het einde van de maand. Nu wordt dat wel voor een stuk gecompenseerd, denk ik.
Ja, er was inderdaad een heel groot probleem. Dus vanaf 1 januari 1994 heeft Nederland zijn premie voor de volkverzekeringen. Want dat moest ik toch nog zeggen. Dus in Nederland betaalt men dus twee soorten sociale bijdragen. Enerzijds premie voor volkverzekeringen en anderzijds werknemersverzekeringen. Nu, Nederland heeft dus een premie voor de volkverzekeringen dus voor verhoogd van 35% naar 31%. Uh-huh. Nu, voor de Nederlanders die in Nederland werken en er ook wonen, was dus een financiële compensatie via hun belastingen. Uh-huh. Maar het feit dat Belgen belastingen betalen in België, lieten zij dus die compensatie mis. En als gevolg was dus dat inderdaad heel veel mensen dus duizenden franken per maand dus minder inkomen hadden. Dus de vakbonden hebben daar, dus met de Belgische vakbonden samen met de Nederlandse vakbonden, FNV en CNV, hebben daar voor gelobbyd, hebben daar acties voor gevoerd, zowel op het nationale vlak, België, maar ook in Nederland, bij de toenmalige ministers van Financiën en van Sociale Zaken. Men heeft daar ook bij de Europese Commissie, we zijn daarvoor gaan betogen in Den Haag, in Brussel, naar de Europese Commissie zelf en naar Straatsburg. Tot uiteindelijk het zo kwam, dat de Belgische regering onder druk van, en ook omdat de politieke wil toch wel aanwezig was, er toch voor gezorgd heeft dat het inkomensverlies dat de Belgische grensarbeiders hadden door een Nederlandse maatregel, dat ze dat enerzijds proberen te compenseren. En ze hebben dat gedaan door het invoeren van een compensatieregeling die er dus in bestond dat mensen, ik ga er maar globaal over praten, dus dat mensen een goede 2000 frank per maand dus konden terug recupereren of een premie kregen van 2000 frank per maand. Maar alleen die mensen die dus voor 1 januari 1994 in Nederland werkten. Nu, op zich was het ook logisch, want je kunt maar compenseren wat je verliest. En mensen die dus na 1 januari 1994 in Nederland gaan werken zijn, die hebben dus geen recht gehad op die compensatieregeling, omdat zij toen inderdaad aan het werk waren in een situatie die hun toen bekend was. Ja. Maar ook is er nu wat politieke wil aanwezig om ook dat toch uit te breiden. Dus het compensatiefonds voor grensarbeiders, zoals het officieel noemt, dat zal dus uitgebreid worden voor iedereen die dus in Nederland werkt en die in feite dus die hoge sociale bijdrage zal betalen.
Uh-huh. Dus dat probleem is eigenlijk voor een stuk opgelost?
Het is natuurlijk een van de problemen die staat rond grensarbeid, dat het altijd met labmiddelen gaat. Hè. Dus één land neemt een maatregel, een ander land moet dan dat repareren. Uh-huh. Het is een reparatiemiddel. En uiteindelijk op die manier lost men structureel dus niets op.
Uh-huh. Er zijn nog wel een paar andere problemen. We kennen bijvoorbeeld hier in België het stijgend succes van loopbaanonderbreking bijvoorbeeld. Ja. Ook daar in Nederland is dat systeem anders, denk ik. Hè?
Wel, u weet, de stelsel van loop- en onderbreking is gekoppeld hier in België aan vervanging. Hè? Dus bij mensen kunnen ze loop- en onderbreking gaan volgens bepaalde modaliteiten te lang om op te noemen, maar met vervanging en zo. Het is een Belgisch stelsel. Nederland kent dus ook vormen van loop- en onderbreking, maar die dus gekoppeld zijn aan de Nederlandse werkloosheidsuitkeringen. Nu, het probleem is, als iemand werkloos is of werkloosheidsvergoeding moet krijgen, dat dat altijd van in zijn loonlap moet zijn. Hè? Dus vandaar dat Belgen in Nederland dus geen loop- en onderbreking kunnen nemen en ook Nederlands in België bijvoorbeeld niet.
Ja, ja. Dan nog iets anders, kinderbijslag?
Ja, dat is ook zo'n enorm probleem die zich de laatste jaren zeer sterk in de actualiteit heeft gesteld. Het is zo, dus de kinderbijslagwetgeving is gebaseerd in België op prestaties. En als er hier Belgische prestaties zijn, het zij door werken, door gewoon werken in loondienst, of het zij door een uitkering, een ziekte- of werkloosheidkering, dan is er dus een Belgisch recht. Maar mensen die in Nederland werken, bijvoorbeeld de man werd in Nederland, de echtgenote is huishoudster, is er dus geen Belgisch recht en die krijgt dus kinderbijslag in Nederland. Nu een paar jaar terug heeft de Nederlandse regering beslist om dus de kinderbijslag aan kinderen boven de 18 jaar dus af te schaffen. En die kinderbijslag die wordt vervangen door de studiefinanciering. In de praktijk houdt dat dus in dat heel veel mensen die dus ouder kinderen hebben en die dus ook in zware kosten zitten, want vanaf 18 jaar gaat men hogere studies gaan doen. Er is geen Belgisch recht op een kinderbijslaguitkering en in Nederland vervalt het. En die studiefinanciering is alleen voor kinderen die en in Nederland wonen en in Nederland naar school gaan. Dus heel veel Belgische gezinnen met kinderen boven de 18 jaar krijgen dus daar geen kinderbijslag voor. De Rijksdienst voor Kinderbijslag heeft daar wat onderzoek, er zijn dus heel wat vragen over geweest om die situaties toch recht te zetten. En de Rijksdienst voor Kinderbijslag houdt zich strikt, en dat is ook begrijpelijk, aan de Belgische wetgeving. Mm-hmm. Dus kijk naar Belgische prestaties.
Ja. Nu nog een ander iets, wat toch ook wel belangrijk om te zeggen is, je zei trouwens al eerder dat die grensarbeiders in Nederland heel wat weddenafhoudingen kennen voor verschillende premies, die eigenlijk ja, geen nut hebben voor grensarbeiders.
Maar premies hebben in die zin nut, omdat het is een sociale dekking. Hè. Je betaalt premies en daarvoor krijg je een sociale dekking. Maar wat is er dus, op een bepaald moment is er ook een arrest geweest van het Hof van Luxemburg, een fameus arrest Schumacher, en dat bepaalt dat buitenlandse belastingsplichtigen van dezelfde fiscale aftrekking moeten kunnen gebruik maken dan binnenlandse. En nu is er wel een fenomeen in het kader van die wetgeving. Dus voor Nederland worden de sociale bijdragen, ik denk eens aan de premie voor de volkverzekeringen, en de belastingen, die worden dus samen geïnt. Ja. Bij ons is dat duidelijk gescheiden. Uh-huh. Sociale zekerheid en belastingen zijn twee aparte items. In Nederland is dat samen. Dus het is de Belastingdienst in Heerlen die dus en de premie voor de volkverzekeringen en de belastingen dus in. Nu, dat arrest Schumacher van het Europees Hof van Justitie heeft dus bepaald dat inderdaad dat mensen die dus niet belastingsplichtig zijn, maar wel premieplichtig zijn in die zin, dat ze dezelfde aftrekken moeten kunnen krijgen. Dat heeft dus tot gevolg gehad dat vanaf 1996 wij dus voor heel veel, en het zijn dus voor duizenden mensen, herzieningen hebben kunnen doen van dat premiestelsel. Want er waren een aantal kosten die ze vroeger niet konden inbrengen. En nu wel. Ik denk bijvoorbeeld aan beroepskosten. Ik denk bijvoorbeeld aan vervoerkosten. Ik denk bijvoorbeeld ook, zeer belangrijk, aan een bepaald premievrij bedrag. En dus, zoals wij kennen dus ook een belasting, een forfait dat dus aftrekbaar is, waar dus geen premies of belasting worden opgegeven. Maar al die zaken, die drie elementen samen, die konden dus allemaal afgetrokken worden van de hoogte van het belastbaar inkomen waarop de premie wordt gevestigd, zodat dat belastbaar inkomen daalt en dat de premieheffing natuurlijk lager is. En zo zijn er dus voor heel veel, ik zeg voor duizenden mensen, zijn er miljoenen franken teruggevorderd. En vandaag nog steeds kan er nog altijd, ik zou dus de mensen of de luisteraars willen aanraden, als zij een fiscale jaaropgave krijgen, die dus nu rond deze tijd zal uitgedeeld worden voor het voorbije jaar, dat ze dan een keer laten narekenen. Zij bij vakbonden of bij andere instanties, maar toch, ik denk dat de vakbonden daar toch wel de meeste competentie voor hebben, om een keer na te kijken of er inderdaad ook een mogelijkheid is dat ze toch een belangrijk deel daarvan kunnen terugkrijgen.
Goed, Lee van Eigen, onze tijd zit er bijna op. Ik denk dat het belangrijkste gezegd is, of hebben we nog iets over het hoofd gezien?
Ja, over grensarbeid zouden we natuurlijk heel veel, heel lang, dagen en uren kunnen vullen. Maar mag ik daarmee besluiten, in die zin, dat de problematieken die ik hier nu probeer kort te schetsen heb, dat het maar druppel is van de grote emmer, als ik het zo mag zeggen. En dat het wel dringend op structureel gebied, vooral Europees, moet gewerkt worden. En een van die situaties waar wij toch voor staan, en die we toch op alle manieren proberen te beklemmen, klemtonen, is dat er dus binnen Europa een soort Europa-toets zou moeten uitgevaardigd worden, die dus inhoudt dat als landen bepaalde maatregelen nemen, dat ze ook kunnen nachecken wat de gevolgen daar zouden zijn voor mensen die daar dus niet werken. En grensarbeid is in het verleden altijd een zeer boeiende aangelegenheid geweest, want het is toch ook zo, werken al is maar een kilometer over de grens, het is in een ander land, het is met andere collega's, het is een andere werksfeer, ook een stuk andere cultuur. Dus ik denk dat men er alles moet aan doen, in het kader ook van het Verenigd Europa en van het vrij verkeer van werknemers, om die grensarbeid met alle mogelijke middelen aantrekkelijk te maken, zodat ook niet alleen de ouderen die er vandaag nog bij zijn, maar vooral dat jongere mensen ook toch door die grensarbeidsmicroben een beetje kunnen gebeten worden, en dat dat toch ook meewerkt aan het uitbouwen van Europa.
Mm-hmm. Goed, meneer Van Eijgen, bedankt voor de komst. Als er mensen zijn die nog vragen hebben, dan kunnen ze bij hun vakbond daarvoor terecht, veronderstel ik.
Graag gedaan.
Goed, bedankt ook aan de luisteraar voor het luisteren tussen 10 en 11. Volgende week is er een nieuwe satelliet.